lezen we Johannes 5 en wel vers 1 tot en met vers 15. Johannes 5 vanaf vers 1.
Na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende 5 zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de beroering van het water. Want een engel daalde neder op zeker een tijd in dat badwater en beroerde het water. Die dan eerst daarin kwam, nu na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zeker mens, die 38 jaren krank gelegen had. Jezus ziende deze liggen, en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem, wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem, Heere, ik heb niet een mens om mij te werpen in een badwater. Wanneer het water beroerd wordt, en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem, sta op, neem uw beddeken op en wandel. En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde, en het was Sabbat op dezelfde dag. De Joden dan zeiden tot degene die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen. Hij antwoordde een, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd, neem uw beddeken op en wandel. Zij vraagden hem dan, wie is de mens die u gezegd hebt, neem uw beddeken op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken, alzo er een grote skare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in een tempel en zeide tot hem, zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. De mens ging heen en boodschapte den Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had.
Wij staan stil bij wat we lazen en we letten op de 3 vragen, de 3 woorden van Jezus. Allereerst in het slot van vers 6. Waar Jezus tegen die man zegt die daar ligt in Bethesda, wilt gij gezond worden? En dan vers 8. Dan geeft Jezus een bevel. Jezus zei tot hem, sta op. Neem uw beddeken, uw lichtmat op en wandel. En het slot van vers 14. Waar Jezus tegen de man zegt, zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. Gemeente, jongens en meisjes, 38 jaar. 38 jaar zat ze opgesloten in de torengevangenis van Frankrijk. Marie Dunant, een hugenotenmeisje van 14 jaar, werd samen met 30 andere vrouwen gevangen genomen in de 18e eeuw vanwege haar geloof in de Heer Jezus. 38 jaar. Dat zijn bijna 14.000 lange dagen en nachten bracht ze in de gevangenis door. Vanmorgen komen we in aanraking met een man die diezelfde periode, 38 jaar, ziek is, op bed ligt. Nee, niet in de gevangenis. Maar in een andere ruimte. Op een zaal. Zal die zieke zaal ook iets weg hebben van een gevangenis? Als je niet in alle vrijheid kunt bewegen. Maar deze man die krijgt bezoek, hoog bezoek van Jezus. Dan gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is Jezus in een ziekenzaal. Jezus in een ziekenzaal. 3 gedachten. We letten op zijn bewogenheid, zijn bevel en zijn berisping. Dus zijn bewogenheid, zijn bevel en zijn berisping. Het is druk in Jeruzalem. Is het omdat het Pascha gevierd wordt of een ander feest? Het zou zomaar kunnen. Er zijn heel wat mensen die op weg gaan naar de tempel. Om te offeren, om te bidden, om te zingen, om Gods daden te gedenken. En kijk, daar loopt Jezus ook tussen de menigte. Maar opeens buigt hij af. Verlaat hij de drukte, slaat hij een zijweg in. En vlak bij de schaapspoort houdt hij stil. Het is de poort waar de schapen doorheen worden gedreven op weg naar de tempel om geofferd te worden. Vlak bij die poort houdt Jezus halt. Hij houdt stil bij een complex dat naast de schaapspoort ligt. Dat luistert naar de naam Bethesda. Huis van barmhartigheid betekent dat. Het is een complex dat bestaat uit 5 zalen. En in die 5 verschillende zalen liggen allemaal zieke mensen. Ze zijn gegroepeerd rondom een bron, een geneeskrachtige bron. Ze worden beschermd door een dak boven hun hoofd. Ze worden beschermd tegen regen, tegen zonneschijn. Maar is het een pretje om daar te liggen? Het complex waar Jezus stilhoudt, dat is geen wellness resort zoals je dat vandaag de dag kunt hebben, hè, waar als je naar een geneeskrachtige bron gaat. Dan kun je een complex inwandelen waar je stoomcabines nog hebt en misschien luxe lichtstoelen hebt staan, waar je kunt ontspannen. En Jezus die houdt stil bij een ziekenhuis, een verpleeghuis, een tehuis, Bethesda. Een huis vol met zieken, met kreupelen, met verlamden, 5 zalen vol. Mensen die hoofd voor hoofd allemaal zo hun eigen verhaal kunnen vertellen. Hun levensgeschiedenis wordt gekenmerkt door verdriet, door pijn, ellende. Nee, de mensen die daar zijn in Bethesda zijn in wezen niet zo heel veel anders dan ik ben en u bent. Het zijn mensen van vlees en bloed. Mensen met emoties. Mensen die kunnen somberen, boos kunnen worden, opstandig, vuisten kunnen ballen. En op andere momenten is er doffe gelatenheid. Is er angst. Zijn mensen hoopvol. Vol verlangen. Bethesda ligt vol met zieke, kwetsbare mensen. Wie is er voor hen die zorgt? Is dat verplegend personeel? Of moeten ze het hebben van hun naaste? Of is er mantelzorg? Moeten ze het vooral hebben van hun familie? Bethesda. Het is een bijzonder thuis. Want één keer in de zoveel tijd laat God door middel van een engel het water in beweging komen. Dan begint het water te borrelen. En wie dan als eerste in die geneeskrachtige bron is, die wordt genezen. Die wordt beter. En ja, jongens en meisjes, wat moet je daar nou bij voorstellen, hè? Zouden die mensen in Bethesda die engel ook hebben gezien? Een witte gedaante zo even bij die bron. En dan ineens is die weer weg. Ik weet niet of ze die engel hebben gezien. Dat staat er niet bij. Wat ze wel hebben gezien is dat het water ineens in beweging komt. Als teken dat er een engel is geweest. En als dat gebeurt. Weet je wat er dan te zien en te horen is in Bethesda? Dan kom je ogen en oren tekort. De kreupelen die hinken zo snel als mogelijk naar het water toe. En de blinden die rennen op dat borrelende water af. En misschien botsen ze wel tegen andere patiënten op. Of komen ze tot stilstand tegen zo'n pilaar die je daar vindt in Bethesda. En degene die verlamd is, wordt misschien wel door een familielid wat op bezoek is opgepakt, opgetild en zo snel als mogelijk naar het water gebracht. Je ziet het zo voor je ogen gebeuren, hè? En wat zal er allemaal wel niet geroepen zijn? Nu ben ik aan de beurt. Opzij, ik eerst. Zouden de verwensingen hebben geklonken? Zouden we zijn gevloekt? Als het water borrelt, dan is er eigenlijk één grote wedstrijd bezig in Bethesda. Jij moet proberen als eerste in dat water te liggen. Jij moet als eerste daar zijn. Want als jij als eerste daar bent, dan kun je de deur van Bethesda achter je dicht trekken. Je bent er misschien liggend ingebracht, maar dan kun je er lopend uit. Je bent er misschien aan de hand van iemand anders binnengebracht, maar dan kun je er alleen uit. Zonder hulp van een ander. Kijk, zie je de Heer Jezus daar staan. Hij staat daar bij dat tehuis, bij de ingang van Bethesda. En hij gaat naar binnen. Hij gaat op ziekenbezoek. En bewust, heel doelgericht, loopt hij op een man af die op zijn matras ligt, op zijn ligmat. Niet maar een paar dagen, maar al heel lang, 38 jaar lang. 38 jaar. Dat betekent dus dat die man al een paar jaar ziek was, voordat Jezus geboren werd in Bethlehem. Nee, Johannes zegt niet dat deze man onafgebroken 38 jaar daar al in Bethesda ligt. Al zou dat best kunnen. En is dat niet uitgesloten. Wat markeert die man eigenlijk? Is die verlamd? Kan die niet lopen? Kon die dat als kind al niet? Of is die misschien verlamd geraakt als gevolg van een ongeluk? Of vanwege een andere oorzaak? Nou, Johannes wijst ons, dat vindt hij het belangrijkste, vooral op de houding van Jezus. Ten opzichte van deze zieke man. En dan zie je dat Jezus bewogen is met deze man. En ik zie zijn liefdevolle bewogenheid weer spiegeld in zijn ogen. Want in vers 6 staat, en hij zag Jezus zag hem liggen. Jezus, die kijkt die man aan. En dat is veel meer dan dat Jezus zo binnenkomt en hij kijkt eens rond en hij ziet daar iemand liggen, een willekeurige zieke. Nee, hij kijkt met kennis van zaken. Hij doorziet de situatie. Hij weet alles van deze man. Hij kijkt met aandacht naar deze man. Hij is met hem bewogen. Hij ziet een mens die geen mens heeft. Hij ziet een kwetsbaar iemand. Jezus heeft oog voor deze man. En hij heeft niet alleen zijn ogen open, zijn mond gaat ook open. En Jezus stelt een vraag, onze tekst. Wilt u gezond worden? Wilt u gezond worden? Nou ja zeg, wat is dat nou weer voor vraag? Hoe kan je dat nou vragen? Ja, dat is toch volstrekt helder. Dat is toch een totaal overbodige vraag. Nou, toch niet. Want er staat letterlijk dat deze man in zijn ziekte lag. Hè? Dus dat hij helemaal opgesloten is in zijn ziekte. Die man die is al zo lang ziek, heeft helemaal geen hoop meer. Hij heeft zich bij zijn ziekte neergelegd. Laat maar zitten. Er komt toch geen andere periode aan. Het helpt toch allemaal niks. En nu komt er iemand naar hem toe die hem een vraag stelt die niemand hem misstelt. Wilt u gezond worden? En als Jezus dat vraagt, dan geeft hij aan deze man de gelegenheid om zijn verhaal te vertellen. Het zorgt voor een schokeffect bij deze man. Wat? Wat zegt u? Gezond worden? Ja, dat zei ik. Dat heb je goed gehoord. En Jezus die gaat door die vraag de hoop in deze man weer wakker roepen. Jezus doet een appel op zijn wil. En de man gaat vertellen. Nee, hij heeft helemaal niet door wie er voor hem staat. Hij heeft helemaal niet door dat degene die deze vraag stelt indirect de boodschap geeft. Hey, luister eens, maar ik kan jou helpen. Ik kan je beter maken. Nee, dat heeft die man niet door. Want als hij begint te vertellen, zegt hij niet, ja, dat wil ik, nou, u kunt het, dus maak mij maar beter, maak me maar gezond. Nee, hij zegt, dat wil ik wel. Ja, ik heb geen mens. En daarom lukt het me nooit om als eerste in dat geneeskrachtige water te komen. Ik heb geen mens. En je bent geneigd als die man dat zegt, is even verder te kijken. En je hoofd te draaien en te zeggen, wat? Geen mens? Moet je eens kijken, wat een mensen om je heen. Een zaal vol. Ja, en toch. Ik heb geen mens. Ik ben alleen. De mensen om me heen, die denken alleen aan zichzelf. In Bethesda geldt het recht van de sterkste. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er wordt geen lijstje bijgehouden, hè, met namen van zieken. Met daarop de duur van hun verblijf geschreven. Er wordt niet met elkaar afgesproken. Nou, zullen we er met elkaar voor zorgen dat degene die het langst al hier in Bethesda is, dat die dan als het eerste in dat borrelende geneeskrachtige water komt en dan ook als eerste nu weer Bethesda kan verlaten. Er worden geen nummertjes getrokken. Nee, niks van dat alles. In Bethesda zijn de mensen, ja, bij elkaar, maar ze zijn elkaars concurrenten. Alleen zij die genezen zijn verlaten Bethesda. En of degene die genezen zijn ooit weer terugkomen in Bethesda om anderen te helpen, dat is nog maar de vraag. Die man zegt, ik heb geen mens. Eenzaam ben ik. En aan de kant geschoven. De ellende drukt mij neer. Nou, is dat misschien herkenbaar voor je? Dat je zegt, ik heb geen mens. En dat is niet omdat je je afsluit voor anderen. En dat is niet omdat je niet meedoet aan activiteiten die worden georganiseerd. En je zegt, ja, ik heb geen mens. Nou ja, goed. Niet in de strikte zin van het woord. Je hebt natuurlijk al mensen om je heen. Maar je bent niet alleen. Maar je bent wel eenzaam. En je zegt al, wie staat er voor mij klaar? Mijn familie leeft niet meer. Ik zit hier op mijn kamer, ik lig hier op mijn bed. Moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Maar mijn zorgen, mijn gevoelens, ja goed, die kan ik wel delen met het verplegend personeel. Maar niet met mijn man, niet met mijn vrouw, die leeft niet meer. Ik ben, goed, ik ben niet alleen, maar wel eenzaam. In onze tijd zijn er heel veel mensen eenzaam. Met alle mogelijkheden die we hebben en alle technische snufjes zijn heel veel mensen eenzaam. Er zijn 5 mensen per dag, gemiddeld, hè, per dag, die een eind maken aan hun leven. En daar zit heel vaak een stuk eenzaamheid onder. Dat heeft vaak te maken met eenzaamheid. Om eenzaam te zijn hoef je niet per se in een ziekenzaal te liggen. Hoef je niet per se een ziek lichaam te hebben. Hoef je niet per se oud te zijn. Dan ben je niet alleen 's nachts eenzaam, dat kun je ook overdag zijn. Dat kun je zelfs zijn als de huiskamer van je vol zit met andere mensen. Maar je hebt die vraag, wie ziet mij echt? Wie geeft echt om mij? Wie kijkt echt naar mij om? Ja, toch, er is er één. Zijn naam is Jezus. En vanuit de hemel is hij betrokken op jouw leven. Hij is met je bewogen en je mag je verhaal aan hem vertellen. Als er één luistert, als er één luisteren kan, dan is hij het wel. Want hij stelt een vraag aan deze 38-jarige zieke man. En als dan die man zijn verhaal gaat vertellen, onderbreekt Jezus hem niet. Hij valt de man niet in de rede. Hij zegt ook niet, oh, wat jij me nou vertelt, wist ik al lang. Hij kijkt niet verveeld om zich heen. Nee, hij stelt een vraag en luistert. En deze man die vertelt zijn ellende aan Jezus. Hij vertelt over zijn situatie. En gemeente, daarin mogen we deze man navolgen. Je mag je handen vouwen en zeggen, oh God, ik heb hier last van. Dit is mijn situatie. Hier loop ik mee rond. Hier heb ik last van. Dit zijn mijn zorgen. Helpt u mij? En wat is het dan heerlijk als je niet alleen de dingen bij de Heer Jezus kan brengen, maar dat je ook mensen om je heen hebt. Het hoeven er geen 25 te zijn, maar dat je ook iemand anders of een paar anderen om je heen hebt die ook een luisterend oor bieden. Biedt u zo wel eens een luisterend oor aan een ander? Want geloof zet ons toch, gemeente, in beweging toe naar een ander. Schrijft Jacobus het niet dat het de zuivere godsdienst is om weduwen te bezoeken? Is het niet goed om te zien naar hen die eenzaam zijn? Is dat niet onze roeping? Om te zien naar chronisch zieken? Naar hen die in een tehuis verblijven, naar ouderen, naar jongeren? Naar hen die de toevlucht misschien wel nemen tot verdovende middelen om de eenzaamheid te ontvluchten, de problemen te ontvluchten? En ik weet, je weet soms niet waar je moet beginnen. En je weet ook niet precies wie er nou altijd eenzaam is. En of een ander wel een bezoek op prijs zou stellen. Maar wat kan het goed doen als we binnen de gemeente, buiten ook natuurlijk, maar ook binnen de gemeente, naar elkaar omzien. Belangstelling voor elkaar tonen. Een hand op de schouder leggen misschien. Een kort gesprekje, een bemoedigend kaartje schrijven. Een vraag stellen. Een luisterend oor. De handen vouwen. Een gebed doen met die ander, voor die ander. De ander uitnodigen. Te vertellen. En dan luisteren. En dan niet in de rede vallen. Ik weet precies wat jij voelt. Ja, heb ik ook last van gehad. Of, ik heb nog een tantezeggetje en die had dat ook en... Ik heb geen mens. Ik ben eenzaam. Voelt u zich wel eens eenzaam, verlaten door mensen? Of voelt u zich misschien meer verlaten door God? Je ligt in Bethesda. Waar is God? Ja, buiten Bethesda natuurlijk. Bij de tempel die er vlakbij is. Maar hier? Hier is hij niet. Bij mij is hij niet. Ja, hij is ver weg. Hij is mij vergeten. Hij heeft mij verlaten. Hij heeft geen oog voor mij. Zou het? Kijk dan eens goed wie er voor je staat. De Zoon van God die mens werd. Woord is vlees geworden en hij, zegt Jesaja, heeft onze ziekten, onze krankheden op zich genomen. Die één wilde worden met ons gebroken bestaan, die in onze ellende is afgedaald, die de eenzaamheid is ingegaan, die verlaten werd door zijn discipelen, achtergelaten, alleen gelaten, verlaten werd door zijn vader. En hij is bewogen met mensen. Die zeggen, ik heb geen mens. En die denken, en ook geen God. Hij is bewogen met mensen die, en misschien bent u het vanmorgen, die bij dat badwater zit en er maar niet in kan. Je zit bij een bron, maar je kunt maar niet drinken. Je bent geestelijk uitgedroogd. Je hoort wel dat er borrelend water is, dat er redding is. Prachtig, maar je kunt er niet bij. En je zegt, ik kan net als die 38-jarige zieke man mezelf niet helpen, redden. Je bent verlamd, lam geslagen. Hoe kom je bij de bron? Kijk. Daar is de Heere, de levensbron. En hij staat voor u in de gedaante van zijn woord. Zijn ogen zijn open, maar zijn mond gaat ook open. Hij kijkt, hij spreekt, hij is de bewogen God. En hij doet wat ik niet kan. Ik kan mezelf niet redden. Verlos. Mezelf in geestelijk opzicht beter maken. Want daarom gaat de prediking uit. En de Heilige Geest werkt met het woord van God. En hij komt op Urk. Hij komt vanmorgen in de kerk, in dit huis. In dit huis van barmhartigheid. Zijn huis. En hij zoekt. Hij zoekt u op. En hij kijkt rond. En dan heeft hij er maar niet eentje op het oog. Maar dan heeft hij ons allemaal op het oog. Hij zoekt ons op. Hij spreekt ons aan. Die vanuit onszelf niet naar God vragen. En hij is op de hoogte van je situatie, je zorgen, je verdriet, je zonde, je nood, je wonden. En hij zegt, vertel het maar, kom maar bij mij, leg je hart maar bij mij neer, stort je hart maar uit. Je mag het vertellen aan hem. Waar je mee zit en worstelt, wat je moeilijk vindt. Hoe reageert Jezus daarop? Nou, hoe reageert Jezus op deze man? Onze tweede gedachte, zijn bevel. Jezus die heeft naar de klacht van de man geluisterd. Zou hij tussen de zinnen door van deze man het zingen hebben gehoord van de feestvierende Joden een paar meter verderop? Buiten Bethesda is er feest, binnen Bethesda is er verdriet. Buiten, ja, wordt er gezongen. Binnen wordt er geklaagd. Maar Jezus luistert. En hoe reageert hij dan op deze man? Met een bevel. Sta op. En die woorden van de Heer Jezus, die zijn ja, zo vol kracht, zo geladen met macht. Moet je kijken, de man staat op. Jezus zet hem zeg maar op zijn benen neer. En hij geneest deze man. Hij wordt genezen zonder dat het water is gaan borrelen. Hij wordt genezen door een machtswoord. Door het woord van Jezus Christus, gezonden door de Vader. En zo wordt deze man geholpen. Ongevraagd. Want hij had Jezus hulp helemaal niet ingeroepen. Maar hij is het die onze kranken kent en liefderijk geneest. Ja, prachtig zeg je dat Jezus deze man beter maakt. Maar waarom maakt hij dan al die andere mensen in die zalen ook niet beter? Dan kon dat hele huis Bethesda gesloten worden, toch? Inderdaad. Maar kijk, als we Jezus volgen op zijn rondwandeling door Israël, dan zie je inderdaad dat Jezus nogal eens mensen beter maakt. Dat heeft hij niet bij iedereen gedaan. Op de veelheid van de zieke mensen die er waren, is het ook maar een klein gedeelte geweest. En de genezing die Jezus verricht, staat nooit op zichzelf. Daar heeft hij een bedoeling mee. Daarmee wil hij vooruit laten kijken. Waar het naartoe gaat met zijn koninkrijk. De genezing is een voorteken. Het wordt heel vaak in de Bijbel een teken genoemd. Hè? Een teken verwijst ergens naar. Het is een voorteken van de opheffing van alle gebrokenheid waar we in dit leven mee geconfronteerd worden. Ja, Jezus is bij macht om een zieke beter te maken. Ook vandaag. En soms gebeurt dat. Maar hij doet het lang niet altijd. En als hij het niet doet, als ik ziek blijf, dan wil hij iets anders doen. Dan wil hij bemoedigen, dan wil hij vasthouden, dan wil hij door zijn woord en geest geloofskracht uitoefenen in je hart, zodat je toch zoveel kracht, zoveel moed krijgt bij God vandaan, dat je de last van je leven, misschien wel die chronische ziekte, kan dragen in zijn kracht. Die zegt, sta op. Blijf nou niet hangen in die eenzaamheid. Blijf nou niet hangen in je klacht. Ik wil kracht geven naar kruis. Wordt zijn kracht vaak niet ontvangen in onze zwakheid? Ja, daar heeft niet iedereen vandaag de dag evenveel oog voor. Want je hoort mensen zeggen, ook wel theologen, ze zeggen, ja, als je ziek bent, dan moet je bidden tot God. En als je maar goed genoeg bidt en als je maar een groot genoeg geloof hebt, dan word je beter. Word je niet beter? Ja, dat ligt dan aan jezelf. Dat ligt aan jouw geloof. Beter gezegd, dat ligt aan de afwezigheid van jouw geloof. De kleinheid van jouw geloof. Want als je maar voldoende gelooft, ja, dan gaat het beter. Zou het? Ik kijk in Johannes 5 en ik zie dat een man genezen wordt die er helemaal niet om vraagt. En die helemaal niet doorheeft dat Jezus voor hem staat. Hij kent Jezus niet en toch wordt hij beter gemaakt. kom in de Bijbel Trofimus tegen. Een gelovige die niet beter wordt, maar ziek wordt achtergelaten door Paulus. Met andere woorden, gemeente. Ook gelovigen krijgen te maken met teleurstellingen, ziekte, ernstige ziekte zelfs. En ja, bij tijden vindt er genezing plaats. God laat zijn macht en zijn kracht zien. Maar lang niet iedereen maakt zo'n wonder mee. Ligt dat dan aan je geloof? Echt geloof blijkt niet uit of je wel of niet beter wordt. Echt geloof blijkt of je de toevlucht neemt tot hem, de grote arts. Of je je leven aan hem toevertrouwt en op hem bouwt. Een gelovige die zegt hoe het ook mag tegenlopen. Ik zal steeds weer gestadig op zijn goedheid hopen. Op zijn kracht. Zijn macht. Ja, die kracht die heeft hij om mij beter te maken. Om die ziekte bij mij weg te nemen. Maar hij kan me ook kracht geven om me over te geven aan zijn leiding. Kracht om te vertrouwen in afhankelijkheid de weg te gaan aan zijn vaders hand. Jezus zegt, sta op. Neem je beddeke, je lichtmat op en wandel. Dat is een krachtig bevel, maar ook een heel wonderlijk bevel. Want, ja, jongens en meisjes, waarom moet die man nou dat matrasje, hè, dat lichtmatje waar hij op lag, waarom moet hij die nou meenemen? Waarom moet hij die nou op zijn rug leggen? Je ziet hem lopen, hè, met zijn matras. Het bed, zeg maar, hè, die lichtmat, die hem jarenlang droeg, wordt nou door hem gedragen. Hij lag eerst met zijn rug op dat matras. En nou ligt matras op zijn rug. Maar waarom? Had hij zijn bedje niet beter kunnen laten liggen voor een ander in Bethesda? Waarom zegt Jezus nou neem je lichtbed op, hè, en wandel? Nou, dat zegt hij omdat die lichtmat heen wijst naar wat Jezus heeft gedaan. Hij laat de verlamde lopen. Die lichtmat is een teken, een verwijzing naar het oude leven van deze man. Als de man door die drukke straten van Jeruzalem loopt met die lichtmat op zijn rug, dan is dat teken van Jezus' verlossing, van de openbaring van Jezus' macht, die het leven vernieuwt. Ja, zelfs nieuw leven geeft. En wat kunnen wij daar nou van leren, ook als je gezond bent? Als Jezus zegt, sta op, neem je lichtmat op en wandel, dan zegt hij, laat je oude leven nou achter. Sta op in een nieuw leven. Dat ik je wil geven door mijn geest. Wilt u gezond worden, geestelijk gezond worden? Hunker je naar vergeving? Hou dan niet vast aan het oude. Blijf er niet in liggen. Sluit je niet op in je werk. In je verdriet, in je verslaving, in slechte trekken, in wat dan ook. Maar sta op. Sta op uit die geestelijke doodslaap. En laat Christus over je lichten. Laat de Heilige Geest je meenemen naar hem toe. En nee, dan gaat dat opstaan niet lukken als je het probeert te doen in eigen kracht. En vertrouwt op eigen middelen. Vertrouwt op je eigen mogelijkheden. Het gaat alleen maar lukken als je ziet op hem, die gewillige zaligmaker, die ons opzoekt. En die met het woord, wat een kracht van God tot zaligheid is, naar ons toe komt en zegt, sta nou op. Als dat nou weerklank vindt in je hart, dan mag je opstaan in een nieuw leven. Ja, zeg je me, wat moet ik doen als ik zoveel verzet, weerstand bij mezelf ervaar? Vouw je handen. En vraag om openheid, om overgave, om geloofsgehoorzaamheid. Vertel de Heer eerlijk wat nou de belemmeringen zijn die je ervaart. Wat je verlamt. Misschien wel dit, hè, dat je de zuigkracht van de wereld zo ervaart. Misschien is dat wel een belemmering voor jou. Of dat je denkt dat je zonder God beter af bent dan met hem. Ja, zeg je, maar wat als ik tegen mijn eigen onmogelijkheden aanloop? Zou ik niet bij de Heere brengen? Heren, ik ben niet bij machten. Ik ervaar dat elke keer weer om mij los te trekken uit dat oude zondige leven. Maar laat dat machtswoord van u al mijn verlammingen opheffen. Ik verwacht het van u en die de Heren verwacht. Hoe zei Jesaja dat ook alweer? Die zullen de kracht vernieuwen. En als u door de trekkracht van de Heren mocht opstaan in een nieuw leven en mag zeggen, ja, het oude, dat is voorbij gegaan. En het is nieuw geworden. Ja, die oude mens is er nog wel. En dat trekt ook nog wel, en daar heb ik een strijd mee. Maar ik mag door Gods genade zeggen dat Hij mijn leven is geworden. Dan mag u vertellen, tot eer van God, wat Hij heeft gedaan. Kijk, die man die loopt daar in Jeruzalem rond met zijn lichtmat op zijn rug. Als een heenwijzing naar Jezus genadig en wondervol ingrijpen. En u mag ook vertellen wat God u heeft doen laten ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan je ziel. Nee, niet om jezelf dan centraal te stellen, maar om goed van de Heren te spreken. En dat kan zomaar een uitnodiging zijn en een aansporing voor die jongen van u, die buurvrouw van jou, om ook tot de Heren te gaan en het van hen te verwachten. Goed, die man die loopt dus met zijn lichtmat op zijn rug door Jeruzalem. En dan, ja, dan is daar opnieuw Jezus. We zagen zijn bewogenheid met deze man, zijn bevel. En we letten tenslotte nog op zijn berisping. Want kijk, ja, die man die gaat de straten op, verlaat Bethesda. Hij mengt zich onder de feestgangers. Wat is die blij? Ja, maar niet iedereen is blij. Want opeens wordt de man aangetikt. En een stem klinkt en zegt, waar gaat dat heen? Weet u wel dat het streng verboden is om dingen te verplaatsen op de dag van God, de Sabbat. En u loopt met uw lichtmat te scheulen hier, te sjouwen, u overtreedt de wet. Oh, is het Sabbat vandaag? Ja, nou, ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Alle dagen waren voor mij hetzelfde. En ja, iemand anders heeft mij die opdracht gegeven om met mijn lichtmat de straat op te gaan. Iemand anders? Wie dan? Ja, sorry, dat weet ik niet. Ik ken hem niet. Maar kent u mij dan niet? Ik heb zoveel jaar in Bethesda gelegen. Nee, wij hebben wel wat anders te doen dan een bezoek te brengen aan iemand in een ziekenzaal. Wij lezen liever de wet en we controleren of de mensen die wet wel goed houden, of de wet wel goed wordt onderhouden. Ja, maar staat er ook niet in de wet dat je goed voor je naaste moet zorgen? Nou, zeg ons nou maar gewoon wie jou de opdracht heeft gegeven om met je matras hier rond te zeulen. Ja, dat zei ik toch al. Ik weet het niet. Ik weet zijn naam niet. En vindt u het dan niet bijzonder dat Jezus de man voor de tweede keer, zonder dat hij erom vraagt, opnieuw opzoekt en vindt? Dat doet Jezus bijna nooit. Dat hij iemand opzoekt naar een genezing. En je leest het hier wel. En voor de derde keer horen we de stem van Jezus. Eerst was daar die vraag, hè, wilt u gezond worden? En toen, sta op, neem je matras op, hè, je lichtmat op en wandel. En nu, u bent gezond geworden, zondig niet meer. Waarom zegt Jezus dat? Is die man dan al die jaren lang ziek geweest omdat hij een bepaalde zonde had gedaan? Was die ziekte een straf van God? Oh ja, dat is nog maar de vraag. En natuurlijk, er is in het algemeen wel een verband tussen ziekte en zonde. Ja, ziekte hoort er niet bij in het paradijs, dat heeft te maken met onze zonde. En je kent dat spreekwoord wel, hè, die uitdrukking, waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Maar ja, als je ziek bent, hoeft daar niet per se een persoonlijke zonde aan ten grondslag te liggen. Kijk, die vrienden van Job, die dachten precies te weten waarom dat Job het zo moeilijk had. Ze zeiden, ja, dat komt omdat, ja, had je maar je anders moeten opstellen richting God. En ze zaten ernaast. Daar had het helemaal niks mee te maken. En als Jezus straks met zijn discipelen een blind geborene ontmoet, dan vragen ze, hebben zijn ouders dan gezondigd dat hij blind is? Of was hij zelf al van jongs af aan gewoon een ontzettend vervelend kereltje? Die zelf gezondigd. En dan zegt Jezus, geen van beiden. Weet je wat Jezus tegen deze man zegt? Als Jezus tegen deze man die 38 jaar lang ziek was zegt, je bent nu gezond geworden, zondig niet meer, dan zegt hij, beste man, jij bent in een nieuwe levensfase terechtgekomen. Laat je nou niet door de zonde overheersen, maar laat ik het mogen zeggen te hebben in jouw leven. Zondig niet meer. Leef nou niet zonder mij verder. Laat mij niet die grote onbekende voor jou blijven. Want ik ben de heiland, de verlosser, de heelmaker. Je kende mijn naam niet, dat is mijn naam. Laat de zonde niet een vriend zijn waar je zo achteraan loopt. Maar laat het een vijand zijn waarmee je de strijd mee aanbindt. Weersta de boze. Maak de goede keus. Zondig niet meer. Waarom niet dan? Nou zegt Jezus, opdat u niet iets ergers overkomt. Iets ergers? Kan er iets erger zijn dan 38 jaar lang ziek zijn en geen mens hebben? Wat wil Jezus deze man duidelijk maken? Dat als die zonder geloof in hem verder leeft, in die nieuwe fase waarin die terecht is gekomen, dat die er uiteindelijk erger aan toe is dan tijdens die 38 jaar van verlamming. Want uiteindelijk sta je dan onverzoend voor Gods rechterstoel. En dan zal de Heere niets anders kunnen doen dan het oordeel over je uitspreken. Het eeuwig oordeel. En het is niet voor niets dat Jezus even later het daarover heeft. Want, zegt hij, de Vader, vers 22, heeft het oordeel in mijn handen gelegd. En nog weer even later, vers 24, als je niet in mij gelooft, dan kom je in de verdoemenis, zegt Jezus. Dan word je buitengesloten als burger van het Koninkrijk van God. En dan is dat veel erger dan 38 jaar lang ziek zijn. Dan ben je voor altijd eenzaam. En ja, gemeente, dat is een ernstig woord. Maar we kunnen er niet omheen. Het is een Bijbelse boodschap. En u moet niet vergeten, achter deze woorden van Jezus klopt zijn liefdeshart. Hij wil deze man nog gelukkiger maken. Wat heb je eraan als alleen je benen genezen? En niet je ziel. Dan ben je geholpen, ja natuurlijk. Hè. Ik doe er niks van af, hè. Van ziekte en pijn die je kunt ervaren. Dat is niet goedkoop bedoeld. Maar wat heb je eraan als je ziel niet gered is? Dan ben je geholpen tot aan de grens van de dood. En dan? Tot aan, hè. Dat is niet genoeg. Zondig niet meer opdat u iets ergers overkomt. Wat het uitgewerkt heeft bij deze man, ja, ik weet het niet. Hoe het verder is gegaan, ik kan het u niet zeggen. Jezus laat hem gaan. Maar ons houdt hij nog heel even vast. Want hoe is het nou met ons? Want ja, je kunt misschien heel veel voorspoed hebben in je leven. En je bent gezond tot en met en je hebt een leuke vriendengroep en een lieve vrouw of man en schatten van kinderen. En nou prachtig natuurlijk, wees er dankbaar voor, maar als ik straks voor God sta, kan niemand van hen mij helpen. Niemand. Dan sta ik er helemaal alleen voor, alleen. Tenzij we ons leven hebben overgegeven in de handen van de Heer Jezus Christus. En ons door zijn hand hebben laten leiden. Tenzij we met onze zonde bij hem kwamen. Hebben beleden. Hebben gestreden. Een houvast gevonden in hem. Dan sta ik er niet alleen voor. Dan neemt Hij het voor mij op. Dan is Jezus mijn advocaat. En daarom hoor de oproep van morgen. Schuil met al je zonden en wonden bij Christus. En ontvang. Ontvang het eeuwige leven. Hij weet raad. Hij weet raad. En zo diep kun je niet gevallen zijn. Of Hij weet raad. Ja, dan moet ik misschien hier in een ziekenzaal liggen. En misschien wel zeggen, ik ben eenzaam. Maar de mens, Jezus Christus, die de Zoon van God is, die is dan bij mij. En Hij heeft gezegd, beloofd, ik ben met u al de dagen. Tot de voleinding van de wereld. Dan mag ik door genade op weg zijn. Naar de troonzaal. Maar niemand zal zeggen, ik ben ziek. Ik ben eenzaam. Want Hij maakt alle dingen nieuw. Eens mogen gelovigen samen met alle heiligen bij Hem zijn. Kun je het zeggen? Bij alles wat je misschien mist. Maar Hij is mijn rots. Mijn deel. Mijn eeuwig goed. Amen.